Ja, dat doet nog van alles.
Ja,
goed,
je moet nu zo, weet je wel, op de VRT dan de Nederland-watcher en zo doen. Maar nu moet je doen de Energie-watcher, zo'n jingle doen. Want ik heb een aantal energienieuwsjes. Het eerste wat ik in mijn favoriet gazetje, de Financial Times, was het eerste dat ze blijkbaar willen kleine kernreactortjes gaan bouwen en exploiteren. Daar is een enorm potentieel voor, zegt Rosatom, het Russisch staatsbedrijf, die vooral gespecialiseerd zijn in kernreactoren voor duikboten. Hè. Dus we blijven in de duikboten, zoals hier. Nu, een typische nieuwe kernreactor, dat is minimum 1000 megawatt. Hè. Dus de grootste in doel zijn ook 1000 megawatt. De nieuwere zijn al 1600 megawatt. Maar hier spreken we over iets van 35 megawatt. Dus,
dat zou gaan om
boten aan te drijven. Hè. Dus, maar er is wel een klein probleempje. Blijkbaar heb je zijn die kernduikboten, die draaien op hoog verrijkt uranium, excuseer. Dat is dus dan 20% uranium, wat is 208 of 35? Dat is wat de ene van de tweede dat je nodig hebt. Terwijl dat de normale kernreactoren maar 4% hebben. Dus dat is eigenlijk al een probleem. Maar dan, blijkbaar zijn de Amerikanen ook met iets bezig. Hyperion, een andere firma. Die dus een kernreactor aan het ontwikkelen is. Ik veronderstel dat dat al met laag verrijkt uranium zou zijn. En dat eigenaardige is dat ze dan zo'n kleine reactortjes hebben, die dus dan maar 1 meter breed en 2 meter hoog zijn.
Ik zie de mogelijkheden
dan. Ja. Ook een conglomeraat rond Hitachi, Japan. Voilà. Nu, het was wel heel eigenaardig, was dus in Frankrijk, en dat was hier dus de woensdag of zo in de gazet, en dan de donderdag in de autoradio, hoorde ik een Frans bedrijf over exact hetzelfde praten. Nu, Hans, die problematiek rond hoog en lager, dat is niet zo futiel natuurlijk, want dat is ook in verband met die anders. Ze hebben verrijkt uranium, maar als dat maar 4% verrijkt is, kunnen ze dat inderdaad alleen maar gebruiken voor civiel gebruik. Het gaat over het feit of dat hoog geconcentreerd uranium is. Voilà.
Dus, interessant.
Nu, nog interessanter eigenlijk. Nog interessanter. A masterstroke that sweeps aside Gazprom as the partner of choice. Wat is er gebeurd? Rosneft en BP hebben aandelen uitgewisseld. Dus
Rosneft is een Russisch neft.
Ja, een Russisch staatsbedrijf. Je hebt dus Gazprom die in de gas zit. En ik veronderstel dat dus Rosneft grotendeels petroleum is. Je hebt daar Yukos, zoals u herinnert, van die... Van die gangster die ze nu in Siberië opgesloten hebben. Ja, dus die ze in Siberië dus opgesloten hebben, omdat die zich te veel met politiek begon te bemoeien. Dat hebben ze eigenlijk gepluimd. Dus dan Poetin. Hè. En de assets zijn voor een groot stuk overgedragen geweest naar Rosneft. En dat is wel redelijk belangrijk nieuws, want dus nu... De CEO, de powerful chairman of Rosneft, blijkt dan dat die adjunct eerste minister van Rusland zou zijn. Dus dat is enige vermenging. Maar ja, het is wel zo, dus dat bedrijf is ook een staatsbedrijf.
Oh ja.
Nu, de hele detail ken ik er niet van, maar wat is de achtergrond ervan? In de zin van, waarom doen ze dat? BP zit in de shit met een... fiasco in de Golf. Ja. Dus die zijn op zoek naar bronnen. Dus BP heeft al een joint venture met een bedrijf TNK, en er waren daar in Rusland, en er waren daar serieuze problemen tussen beiden. Maar ik geloof dat... BP al toch al een serieuze fractie van zijn aardolie uit Rusland. 1 miljoen vaten per dag zie ik hier, via die joint venture. Dus was dat nu geen... Ik ben niet 100% zeker, dacht dat een kwart was van de totale productie van Rusland. En er is dus die inkoop in Rosneft biedt perspectieven om in andere plaatsen te gaan exploreren. En daar kom ik straks op terug. Want wat is er aan de andere kant dan? Die plaatsen waar ze dan willen gaan exploreren, dat is niet in Saudi-Arabië, gat in de grond boren en het spuit eruit. Nee, dat is dan een plaats waar het heel moeilijk is, Siberië en zo. En dan is het waarschijnlijk de technologie van BP. En dan krijg je direct al wat zure bemerkingen in de VS en dingen, waar dan gezegd werd van, ja, gaan we nu, is BP, wordt dat nu Bolshoi Petroleum? Maar dan, dat brengt mij dus bij het... een persbericht door Greenpeace. BP kan al in 2013 naar olie boren in Noordpoolgebied. En die hebben dus gespot dat dus die joint venture van BP, of dus die inkoop van BP, dus toelating geeft om in de Karazee, ik heb dat dus niet gecheckt waar dat precies is, maar de noordelijke IJszee te kunnen gaan beginnen boren. En ja, Rosneft heeft toch, wanneer was het? In 2009. Duizenden lekken in hun pijpleidingen. Ik veronderstel dat BP zal zeggen, dankzij onze technologie gaat dat nu verminderen, maar bon. Maar dus 7500 gevallen van effectieve lekkage en olievervuiling. Dus dat is dan de andere kant van de zaak. Nog verder, BP heeft ook ieder jaar publiceren die wel een zeer interessant boekje uit met de vooruitzichten en de huidige toestand van olieproductie. Ja, wel, ze voorspellen eigenlijk dat het belang van OPEC, dus het oliekartel, eerder zal toenemen naar de toekomst dan zal afnemen. Ook interessant is, ja, dat is dus het belang van de hernieuwbare. Dat een 64%, en dat is eigenlijk een beetje van het energieverbruik, van de groei van het energieverbruik, groen zal zijn. En eigenlijk is dat weinig, hè. Want dat betekent dus dat dus het totaal energieverbruik zal toenemen en nog geen 2/3 ervan is hernieuwbaar. Dus dat is aan de ene kant is dat weinig, veel, maar aan de andere kant is dat te weinig. En dan ook de Chinezen. Ik geloof dat die nu iets van 8 miljoen vaten per dag olie verbruiken. De Amerikanen is geloof ik 17 miljoen. Wel, in 2030 gaan de Chinezen dus ook die 17 miljoen bereiken en dus grotere olieverbruikers worden dan de Amerikanen. Voilà, en er was nog één ding, dus dat het dat in 2030 de vooruitzichten toch zijn dat de CO2-uitstoot veel was 27% hoger zal zijn dan vandaag. Dus ze geven zelf aan dat dat dus volledig onvoldoende is, bedoel, of veel te veel is om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Ik had hier dan nog iets. Dus nog een energie. Ja, dus dat er een. We zijn afhankelijk voor ons gas vanuit Rusland, hè. Dus al het gas, het gas uit de Noordzee, die voorraden verminderen. En dus de gevolgen daarvan worden we langzaam meer afhankelijk van gas uit het oosten, dus de Russen. En er worden nieuwe pijpleidingen aangelegd, maar die zijn allemaal vanuit Rusland, behalve één, dat is dan de fameuze Nabucco-pijplijn. Er zijn heel veel problemen rond, vooral politiek, omdat dat door is het 8 landen of zo zal gaan, want je begint vanuit Azerbeidzjan, geloof ik, Turkije, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Oostenrijk. Dus iedereen moet zijn toestemming gaan geven en misschien ook wat. Dus. En de precieze inzage in de ganse zaak hebben niet, maar er is wel een probleem. Dus het is al 10 jaar als ze erover spreken en het komt er maar niet van. Een van de problemen is dat ze leggen die pijplijn aan, maar wie gaat er hem opvullen? Dat is 30 miljard... is dat nu ton per jaar? Excuseer dat zou zijn. Maar dat is een grote hoeveelheid en er is... En er is was nog geen zekerheid van effectief voorziening om die van te vullen. Waar gaat het komen? Nu zou er dus een voor 60% het was vanuit Azerbeidzjan geloof ik, zou er dus een contract afgesloten worden. Ik denk dat het een beetje kip-en-ei-situatie is. Als al die landen niet akkoord zijn, dan gaat er niemand zich engageren om gas in die pijpleiding te gaan stoppen. En een andere zaak is dat je daar dicht in de buurt zit van Iran. Dus eigenlijk... de velden van Iran liggen wel een stuk daarvan, maar potentieel natuurlijk, als je ook Irans gas zou toelaten, zou dat potentieel veel rendabeler kunnen worden, dat project. Nu, met de huidige sancties is daar voorlopig dus geen sprake van, hè.